Hallo allemaal en welkom bij Strong Coffee, Strong Women. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Ik ben Sinem, ik ben de gast, dus in mijn eigen podcast. En mijn vriendin Aishanur, die jullie misschien nog kennen van aflevering 1, is de host. Zij gaat mij interviewen over mijn burn-out en mijn persoonlijke ervaringen daarin. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en als er vragen zijn, kunnen jullie mij altijd bereiken via Instagram. @cinemofi met twee i's en een ph-y op het einde.
Dag allemaal, het is hier met Aishanur. Zoals jullie weten heb ik aflevering 1 met Sinem en Merve samen opgenomen. En vandaag zijn de rollen omgedraaid. Sinem heb ik als gast, we zijn samengekomen. Niet fysiek, maar via de Zoom-meeting. Zoals jullie weten, zit ik nog in Ibiza. En Sinem had onlangs de vraag gesteld aan ons wie zij nog kan interviewen, wie een interessant profiel leek. En ik had daarop geantwoord: Sinem, weet je wat we moeten doen? We moeten misschien jou eens interviewen. Want zoals we al eerder hadden meegedeeld met jullie ook, wij zijn op een of andere manier naar elkaar toegegroeid in onze, of tijdens onze periode dat we misschien ook meer ondersteuning nodig hadden omwille van bepaalde omstandigheden. Dus met mijn ziekte en tijdens die periode ben ik er ook achter gekomen dat Sinem zelf ook kampte met zijn mental health issues, laten we maar zeggen. En meer in het bijzonder gaat het hier over burn-out. Dat klopt, hè, Sinem?
Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik ben al een aantal maanden aan het worstelen met een burn-out. En daar was ik me in het begin niet echt helemaal bewust van. Maar toen dat ik dat wist, en ik wist ook dat jij ziek werd, kon ik op de een of andere manier mij heel veel optrekken aan u. Aan uw positiviteit en hoe dat jij dat deed. Ondanks dat ik eigenlijk weinig contact had met u, buiten dan eigenlijk via sociale media. Ja. Dus zo. En ondertussen denk ik dat ik al een hele weg heb afgelegd.
Oké. Leuk. Nu, zoals ik toen al had aangekondigd, ik ben geïnteresseerd in hoe dat jij dat eigenlijk hebt ervaren, de burn-out, niet in het theoretische, meer in uw eigen ervaringen. Ik heb dat ook nooit via Instagram eigenlijk met u openlijk besproken of niet in detail besproken, omdat ik dat ergens misschien ook wel onpersoonlijk vond of vind. En ik vind ook misschien ook dat iemand die daarmee komt, dat die dat zelf wel aangeeft wanneer dat zij of zij daarover wilt praten. Dus misschien om te starten, hè, voor de luisteraars ook. Voor mij is dat een onbekend terrein. Ik geef dat eerlijk toe. Natuurlijk, iedereen kent wel iemand uit zijn of haar omgeving die daarmee te maken heeft gehad. Maar de eerste vraag voor mij is, hoe ervaar of hoe heb jij dan de burn-out ervaren? Welke symptomen speelde er bij u af en is een burn-out altijd, wat ik dan weet of wat ik dan meestal hoor, is dat altijd werkgerelateerd?
Een burn-out, dat lijkt eigenlijk heel veel op een depressie, maar toch zijn er herkenbare verschillen. Een burn-out is vaak, heel vaak werkgerelateerd. En dat manifesteert zich ook deels op het werk. In mijn geval persoonlijk kan ik niet zeggen dat dat 100% door het werk kwam. Maar werk was voor mij iets dat er bij kwam wat ik er niet bij kon nemen in mijn periode. Dat ik eigenlijk mij niet goed voelde. En dat niet goed voelen, dat is eigenlijk geleidelijk aangekomen. Eigenlijk wel deels gestart sinds het begin van corona, denk ik. Niet volledig, maar wel heeft het daar heel veel mee te maken gehad. Dat ik mij, naarmate de tijd vorderde, minder en minder goed ging voelen in mijn vel. En dat manifesteerde zich in momenten dat ik eigenlijk huilbuien had, 's morgens voordat ik naar het werk vertrok, dat ik 's nachts wakker werd, midden in de nacht, 3, 4 uur, heel fel begon te piekeren over heel grote levensvragen. Over ja, waarom ben ik hier op aarde? Ben ik met het juiste bezig? Wil ik dit blijven doen? En waar dat ik eigenlijk vragen die je denk ik iedereen zich wel stelt,
Zeker.
maar dat ik mezelf daar heel fel op vastpinde en alsof ik op dat moment dat vraagstuk moest oplossen, opgelost hebben. Want ik had echt het gevoel van benard of benauwd te zitten in mijn positie, dat ik er precies nooit meer uit zou geraken. En dat gaf me heel veel angst en stress en ik kon dat gedachten niet zomaar loslaten. Want ik was er eigenlijk heilig in beginnen geloven dat als ik nu geen stappen zou ondernemen om iets anders te gaan doen of anders te gaan denken of mij anders te gaan gedragen in mijn dagdagelijkse, dat ik voor de rest van mijn leven in die positie zou blijven. No matter what. Dus niet alleen functiegerelateerd, maar echt in mijn hele leven van waar dat ik sta.
De
Mijn
angst
psycholoog.
om vast
Wat blieft?
te roesten.
Ja, klopt. Dus dat was voor mij heel fel aanwezig op dat moment. En dat had mijn psycholoog dan ook op die manier de conclusie zo gemaakt dat het bij mij ook niet alleen om een burn-out ging, maar dat het hier ook een beetje over een soort van crisis ging. Geen midlife crisis. Ik ben geen 50 nog niet, maar 31. Maar het is wel. Zo, ja, dus, ja, want als je zegt crisis, ik wist eigenlijk zelf niet goed wat ik daarvan moest denken. Of ik wist daar zelf weinig over. Maar het enige wat we wel heel goed kennen is een midlife crisis. Maar dat had ik wel. Dus 30 jaar crisis dan. Niet weten wat je wilt in het leven.
Ja, nu je hebt het wel heel mooi meegedeeld van kijk, een burn-out, dat is of dat lijkt sterk op een depressie. Maar wanneer was het dan voor u duidelijk van het gaat hier toch niet om een depressie? Allee, hoe moeten de luisteraars daar of hoe kunnen de mensen daarachter komen dat het toch niet echt om een depressie gaat, maar een burn-out? Want ergens geef je ook aan van ik kan ook niet voor 100% meegeven dat het werkgerelateerd is. Misschien is dat ook een combinatie met de crisis die je dan ervaart. Maar
Ja.
wanneer was de diagnose dan gevallen voor u dat het hier wel effectief om een burn-out ging? Want dat is wel een belangrijke, denk ik.
Dat was een gesprek met mijn psycholoog. Is dat eigenlijk die diagnose naar boven gekomen? Want ik was zelf als leek, want ik ken weinig van psychologie af, natuurlijk, ik lees daar soms wel eens over. En zeker toen ik al vermoedens had van dit gaat waarschijnlijk een burn-out zijn, ging ik op Google ook googlen om te zien, ja, wat is een burn-out en wat is een depressie? En we hadden daar op het werk ook wel al eens een infodag over gehad, over burn-outs en depressies. Dus ik had wel al een vermoeden dat het hier over een burn-out ging, maar wat ik op Google vond en wat ik in infosessies had geleerd, dat kwam niet 100% overeen met hetgene wat ik zelf meemaakte. Dus pas eigenlijk via de diagnose van de psycholoog wist ik eigenlijk wel dat het dan eigenlijk niet over een dat we niet spraken hier over een depressie, maar wel over een burn-out.
Oké, op die manier. Dus je hebt eigenlijk ook de stappen ineens nodig om in therapie te gaan, als ik het zo goed begrijp.
Ja, want het moment dat ik eigenlijk op het werk de pauzeknop had ingedrukt. En dat was voor mij geen gemakkelijke keuze. Want zoals ik al zei, het was eigenlijk al zich aan het ontwikkelen, de burn-out. Dat is niet van de ene dag op de andere ontwikkeld of geworden. Of het is niet dat ik ineens een ochtend wakker werd en zoiets had van, ik zit nu in een burn-out. Nee, absoluut niet. Het was echt, ja, geleidelijk aan bekroop het gevoel mij telkens meer en meer en zat ik echt in een neerwaartse spiraal waar ik zelf niet meer uit geraakte. Ik was zo overstrest dat ik op een gegeven moment op het werk de klik maakte van dit kan zo niet langer verder. En ik, ja, als er collega's van mij aan het luisteren zijn, ik wil hun ook heel erg bedanken hierin, want zij hebben mij ook wel geholpen om om dat inzicht ook te krijgen van dat het zo niet verder kan.
Dat is belangrijk, hè? En die zin dat uw collega's u daar ook in erkennen.
Ja, dus zij hebben er echt altijd voor mij gestaan vanaf het moment dat ik eigenlijk meer over mezelf begon te vertellen van het gaat eigenlijk niet meer zo goed met me, want we deden dat toch wel best wel regelmatig dat we check-ins deden bij elkaar van ja, hoe gaat het met u? En als gewoonte dier denk ik dat we heel vaak zeggen, oh ja, ça va, of het gaat goed en alles in orde. Maar eigenlijk als je daar wat dieper op of eerlijker op antwoord, gaat het soms eigenlijk niet zo heel goed. En ik denk dat ik heel lang altijd heb gezegd van ja, goed, goed. En, maar op een gegeven moment ben ik er gewoon rechtuit voor uitgekomen toen het me echt niet meer ging van ja, eigenlijk gaat het niet zo goed met me. En toen had ik inderdaad de pauzeknop op het werk ingedrukt en ben ik ook onmiddellijk naar mijn huisarts gegaan. En hij heeft dan ook onmiddellijk gezegd van ja, het is niet voldoende dat je naar de huisarts komt, maar het is echt wel belangrijk dat je hier op professionele psychologische hulp in gaat zoeken. En hij had mij ook iemand aangeraden bij wie ik terecht kon. Dus dat maakt het voor mij wel gemakkelijker om bij iemand terecht te komen.
Ik wou u eigenlijk ook deels onderbreken of deels iets anders meedelen, want ik hoor echt wel dat je daar mee bezig was, in therapie gegaan, de juiste hulp gekozen. Maar ik denk dat veel mensen, of het feit al dat je kunt toegeven op een of andere manier dat het niet goed gaat, dat is al iets unieks, denk ik, in mijn ogen, want heel veel mensen willen ook wel wegstoppen. En zeker in onze gemeenschap, we blijven gaan. Wij mogen onszelf geen rust gunnen, laat maar zeggen, want dan kom je over als zwak en de mentale stoornissen of mentale ziektes, zeg maar, dat wordt toch nog steeds niet gezien als een volwaardige ziekte. Hè? Zolang dat we het van buitenaf niet zien, wordt dat een beetje weggestoken. Ik zou graag van u willen horen, zeker naar onze gemeenschap toe, waarom dat het heel belangrijk is of waarom dat men wel de nodige stappen moet zetten om in therapie te gaan. Want ik denk gedurende uw burn-out dat u wel heeft vooruitgeholpen. Want voordat we weg zijn gestart, heb je mij al gezegd van, ik start morgen, hè, morgen is mijn eerste dag. Natuurlijk zit er wel een periode tussen, maar kunt jij misschien heel duidelijk de boodschap meegeven van, kijk, dit heeft mij geholpen tijdens de therapie. Zijn er andere zaken die u hebben geholpen om deels hieruit te geraken, zeg maar?
Ja, ik denk de eerste euro, ja, toch geen euro, maar de eerste klik is gevallen toen dat ik op het werk. En ik moet wel heel eerlijk zijn. Met mijn collega's en de werkomgeving waar dat ik in zit, was dit wel aanvaardbaar om hierover te praten. En er was een veilige omgeving om mij kwetsbaar op te stellen. En toen ik dat ben beginnen te doen, voelde dat voor mij aan als een verlichting. Dat gaf echt een, ja, een gemoedsrust of dat zorgde ervoor dat de druk er een beetje vanaf ging. Ik kon, en ik had voor mezelf vanaf dat moment ook algemeen de klik gemaakt in mezelf van vanaf nu ga ik er gewoon eerlijk en open over praten, over wat er in mij omgaat. Ook al denken misschien mensen dat dat een beetje raar is of staan mensen daar heel anders tegenover. Maar echt iedereen die ik tegenkwam, daar was ik dan heel eerlijk en open over van ja, het gaat me niet en ik voel me op dit moment helemaal niet goed en die klik maken was voor mij een belangrijke stap. Ten eerste. En ten tweede, dus wel, ja, naar een therapeut gaan, inderdaad, dat is misschien redelijk taboe nog. Dat doen misschien veel mensen nog niet uit zichzelf, zonder dat een arts dat moet zeggen tegen hun, van nu moet je echt wel hulp gaan zoeken. Het heeft mij wel geholpen in die zin dat mijn psycholoog mij een spiegel voor mij kon voorhouden, waarin dat hij zei van, kijk, dit zijn de redenen waarom dat jij je zo voelt. En dat iemand professioneel dat zegt tegen u, dat zorgt ervoor dat, ook al wist je sommige dingen wel, dat nog eens bevestigd wordt door een professioneel, dat helpt u wel om uw healingproces of uw genezingsproces eigenlijk wat meer kracht bij te zetten.
Ja, inderdaad. Ik denk
Ja.
dat die erkenning krijgen, dat dat wel heel belangrijk is. Nu, van de professionele heb je die gekregen. Je hebt ook thuis mogen blijven die periode. Maar is er of zijn er momenten geweest dat je bij je kennissen of bij je vrienden, familie het gevoel had van wow, ik word niet begrepen? Zijn er zo'n momenten geweest?
Ja, absoluut. Want ik ga nu geen naam noemen, maar, en ik weet dat ze dat zeker niet slecht bedoelen of zo, maar ik heb wel inderdaad familieleden gehad die zoiets hadden van, ja, maar hoe komt dat je je niet goed voelt? Je hebt toch zo'n goede job en je zit daar toch super comfortabel en ja, ik zou elk moment met u willen wisselen en dat soort opmerkingen kreeg ik dan, terwijl ik zoiets had van nee, maar je snapt het niet goed, want je zit niet in mijn situatie. En ik werd eerlijk gezegd echt wel boos als ik zo die opmerking kreeg van probeer het alsjeblieft te begrijpen, want zo simpel is het niet. En het is niet hoe dat het ervan uitziet van op afstand van ah ja, een bureaujob zal wel inderdaad wel heel chill en relaxed zijn, maar zoals ik al zei, het ging niet 100% inhoudelijk over de job, ook niet. Het ging meer over de levensvragen die ik eigenlijk in mijn achterhoofd had, die wel dan in combinatie met natuurlijk, hè, maar dat vond ik heel moeilijk. En omdat ik dan die klik had gemaakt vanaf nu ga ik gewoon eerlijk en open zijn over alles, probeerde ik die mensen toch wel ergens van te overtuigen van, kijk, zo simpel is het niet. Het is echt wel ingewikkelder en complexer dan hoe dat jij het nu verwoordt naar mij toe. Of hoe dat jij misschien daar tegenover staat. En ook bijvoorbeeld naar mijn eigen mama toe. Die vond het heel moeilijk om te accepteren, denk ik, dat het niet zo heel goed ging met mij mentaal. Omdat dat haar persoonlijk veel pijn deed. Omdat zij dat ook niet kon loskoppelen en zeggen van ja, oké, dan gaan we kijken wat er voor u dan wel gaat werken of mee te helpen in dat genezingsproces. Wou ze dat liever eigenlijk niet horen of niet begrijpen? Gewoon omdat het haar persoonlijk pijn deed. En ik heb met haar wel het gesprek gehad van mama, kijk, ik weet dat het moeilijk is om te accepteren dat het nu misschien minder goed gaat met mij, maar allee, er zijn oplossingen en we kunnen daaraan werken. Maar als je het gaat doen alsof het niet bestaat, ja, dan gaat je er ook helemaal niet aan kunnen werken. En het bestond wel degelijk. Het is misschien fysiek kun je het niet zien, maar in mijn hoofd zit het. En als ik het zeg, dan is dat mijn waarheid. Dus ja.
Dus Sinem, je vertelt me hier twee verschillende voorbeelden. En als we kijken naar de eerste persoon, hoe die persoon daarmee omging, dan zou ik al meer kunnen zeggen, die persoon zag dat als een luxe probleem, terwijl dat je mama eerder in een ontkenningsfase zat of ja, u niet wou zien lijden. En ik denk dat een burn-out eigenlijk ook wel bestempeld wordt meer of eerder als een luxe probleem, inderdaad, omdat mensen dat van op afstand niet kunnen waarnemen. Ze zien het niet, maar in uw hoofd is het natuurlijk een heel ander verhaal. Nu, waarom ik u wou interviewen, of waarom dat ik ervoor had gekozen om u als van uw verhaal ook een aflevering te maken, is omdat ik uw positieve vibes heel fel of heel aanwezig vond op uw Instagram. Je was aanwezig terwijl er toch wel een beeld ontstaan is van mensen die ziek zijn, die ook al meer op de achtergrond moeten spelen. Maar jij was er, jij was actief. Dus ik denk, op een of andere manier was Instagram voor u ook een tool om u meer te gaan positioneren of om uw expressies te gaan uiten. Kunt je ons daar wat meer over vertellen misschien?
Ja, ik herken zeker wat jij zegt. Want ik struggelde zelf ook met dat verhaal van als mensen het mentaal moeilijker hebben of iemand heeft een depressie, dan gaat hij eigenlijk heel de dag in bed liggen en precies niks doen. Allee, dat is zo'n beeld dat ik er zelf ook altijd van had. Dus ik voelde mij ook wel niet 100% op mijn gemak als ik dingen postte op internet of op sociale media, omdat ik bang was dat bijvoorbeeld mensen van het werk zoiets zouden hebben van ja, hoe die voelde zich toch slecht? Hoe komt dat hij nu heel super vrolijk op Instagram video's aan het maken is en zo? Dus ik was daar echt bewust bang voor, waardoor dat ik eigenlijk op gegeven momenten sommige mensen had ja, een beetje geblokkeerd, zeg ik maar, zodat ze niet alles van mij zouden zien. En ik vond dat. Ik weet niet, misschien zouden ze zo niet gedacht hebben, absoluut niet. Maar ik voelde mij precies zo wel een beetje verplicht om dat te doen, omdat ik echt in mijn hoofd zat van mensen gaan dat echt verkeerd begrijpen misschien. Want inderdaad, je hebt 100% gelijk. Ik denk dat mensen heel vaak die klik maken van als je je niet goed voelt, dan kun je ook niks doen. Maar voor mij was dat wel een beetje een deel van mijn genezingsproces. Want ik denk dat ik op een gegeven moment heel veel activiteiten ben beginnen terug opnemen. Dat was niet onmiddellijk nadat ik thuis bleef, want die periode dat heel herkenbaar is, waar dat mensen niks willen en kunnen doen, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik heb me daar bewust uit willen trekken, omdat ik daar niet de overhand wou laten nemen van mij.
Je hebt dat een rol gespeeld in je eigen leven.
Ja, ik wou echt dat genezingsproces ergens ook bewust starten. Want ik had zoiets van, ja, ik ben nu thuis en ik wil eigenlijk de tijd dat ik thuis ben ook nuttig invullen. En zover dat dat mogelijk was tijdens een pandemie, heb ik hier en daar wel dingen gedaan. En bijvoorbeeld zo reels maken online of met make-up bezig zijn, dat waren wel creatieve outlets waar dat ik zoiets had van, dat ga ik nu eens proberen. En dat was zeker niet het enige wat ik deed, maar dat was wel een van de dingen dat je het meeste zag. Waarschijnlijk omdat je dan op sociale media kon zien waar dat ik mee bezig was. Maar ik ben met nog heel veel andere dingen bezig geweest. Ik ben meer mee gaan verdiepen in mijn spiritualiteit. Ik heb yoga gedaan, ik heb acupunctuur gedaan. Ik heb zoveel dingen gedaan om mijn genezingsproces echt vooruit te helpen. Buiten naar de psycholoog gaan natuurlijk, want dat was wel de belangrijkste wat mijn steunpilaar was. En daar rond had ik allemaal andere activiteiten dat mij hielpen om vooruit te geraken. Ook sport trouwens, pilates deed ik ook,
Ja.
wat voor mijzelf ook wel heel goed was, want ik had niet zo'n supergoed zelfbeeld. En met heel de burn-out was dat nog erger geworden. Dus make-up eigenlijk, dat hielp mij wel om me terug beter in mijn vel te voelen. Maar ook bijvoorbeeld terug beginnen sporten en op mijn voeding letten, dat hielp me wel om terug me beter ook in mijn vel te voelen. Om terug voor mezelf te leren zorgen. Want ik had me echt wel helemaal laten gaan. Omdat ik het mezelf misschien niet helemaal waard vond om echt voor mezelf te zorgen. En daar had ik wel, wou ik echt verandering in brengen in de periode dat ik daar wel tijd voor kon maken. Dus dat was wel, ja, daarmee dat het eigenlijk misschien langs een toeschouwerkant heel actief en heel vrolijk leek, maar dat was zeker niet constant zo hoor.
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik word er emotioneel van, maar misschien ook omwille van de afgelopen maanden wat ik heb doorstaan. Want ik ben van principe, iedereen is waardig om aan self-care te doen, om van zichzelf te houden. Maar als ik u nu zo zie en hoe ik u de afgelopen periode heb gehoord, denk ik wel dat. Allee, ik ben er zeker van. Je doet het heel goed, hè?
Ups en downs zal ik zeggen, want
Dat hoor
self-care, ja, self-care. Ik denk zelf leren op prioriteit 1 zetten. Ik heb dat precies nooit echt meegekregen of ik heb dat nooit automatisch gedaan. Dat is iets wat ik na mijn 30ste nog heb moeten leren en daarmee dat het echt met vallen en opstaan is. Ik heb nu net een korte periode achter de rug waar dat het terug even minder goed ging. Dat ik self-care weer helemaal was vergeten en dat hij terug in de vergetelheid begon te geraken. Nu probeer ik dat terug wel wat met wat getouwtrek terug naar boven te halen van oké, okay, dat moeten we terug beginnen te gaan doen. Voor sommige mensen is dat misschien veel gemakkelijker, ik weet dat niet. Voor mij is dat iets heel moeilijks en ik moet daar echt bewust over nadenken van nu moet je gezonder gaan eten, nu moet je meer gaan bewegen of nu moet je nog eens je haar verven, ik weet het niet. Maar dat wel dingen zijn waar ik mezelf eraan moet herinneren van zorg voor jezelf en niet alleen fysiek trouwens, ook mentaal. Van durf eens bijvoorbeeld een keer buiten te gaan zitten en naar de vogeltjes te luisteren en daar bewust in het moment aanwezig te zijn. En ik deed dat niet automatisch. Ik heb dat echt tegen mezelf moeten zeggen van doe dat nu. Dus ja.
Meer genieten van het moment zelf en er staan in het leven. Dat is misschien ook wat de afgelopen periode u heeft bijgeleerd dan.
Ja, absoluut. Ik was me daar wel van bewust dat ik dat sowieso niet echt goed kon. Maar nu heb ik daar wel meer praktijkervaringen kunnen opdoen, doordat ik eigenlijk de tijd heb gekregen om voor mezelf te zorgen. Dus nu hoop ik inderdaad, dus
Ja.
morgen start ik terug met mijn eerste werkdag, dat dat meer een soort van ritueel is.
Ik wou daarop terugkomen van ja, morgen is het dan uw eerste dag. Hoe ziet je dat zitten? Ja, ziet je dat zitten of hoe kijkt je daar naar? Wat zijn uw gevoelens daarover?
Dus veel gevoelens. Langs de ene kant ben ik enthousiast, omdat ik heb mijn collega's heel veel gemist. Langs de ene kant ben ik bang, angstig nog altijd een beetje, van hoe gaat me dat gaan? Ik ben bang om terug in een routine verzeild te geraken, zonder dat ik tijd maak om voor mezelf te zorgen. Ja, pff, het is, ja... Ik wil niet, op dit moment ook niet te veel bij de gevoelens stilstaan, omdat ik zoiets heb van laat morgen maar morgen zijn en laat het op mij afkomen. En dan wil ik achteraf evalueren van hoe dat het is gegaan. Want als ik er te veel op focus van hoe gaat morgen zijn, dan ga ik mezelf al te veel focussen op het moment dat er nog gaat komen. Dus ik wil morgen ook gewoon het moment beleven zonder dat ik daar te veel in mijn hoofd aan heb voorbereid. Misschien, ik weet het niet. Daarom dat ik nu niet zo heel goed uit mijn woorden kom.
Dus morgen gaat je alles op je laten afkomen en als je voor jezelf aanvoelt dat het minder gaat, kun je natuurlijk altijd terug gas nemen. Ik denk dat je daar ook wel attenter op bent op het moment. En als ik heel je verhaal hoor en ook andere mensen hun verhalen in het verleden heb gehoord, is voor mij toch zo'n de hamvraag van hoe kunnen wij als mens, als wezen, in de cruciale momenten ons leven zelf in handen nemen. Is dat mogelijk? Snap je wat ik bedoel? Dat is van hoe kan ik mijn leven in cruciale momenten zelf in hand nemen? En is dat mogelijk? Maar als ik u zie, heb je al een heel actieve rol gespeeld gedurende heel uw healingsproces. En misschien moet ik daar nog even een aanvulling, iets bij toevoegen.
Ja, ik denk dat het gewoon, als ik u hoor van ja, ons leven in handen nemen. Uiteindelijk zijn we zelf de mensen die het gaan moeten beslissen of ergens een richting moeten aangeven van nu ga ik dit doen. Ik denk dat ik zelf een heel een afwachtende houding was van hopende dat het gewoon beter zou gaan, maar dat lukte op de een of andere manier niet. En ik was uiteindelijk de persoon zelf die moest zeggen van nu moet ik een pauze indrukken, want ik heb hier hulp nodig. Ik kan voor mij zo niet meer verder. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was niet zo'n gemakkelijke beslissing om te nemen, want ik zat met zoveel dingen in mijn hoofd van, oh nee, als ik nu thuis ga blijven, er is nog zoveel werk, wie gaat dat werk overnemen? Dat verantwoordelijkheidsgevoel, je kunt dat niet zomaar loslaten. Het gevoel hebben dat je mensen in de steek laat of dat je ook niet zeker bent van, is het zo erg met mij? Moet ik echt tijd nemen voor mezelf om te rusten. En je kunt dat uit jezelf niet heel goed bepalen op dat moment. Maar ik wist dat er iets niet goed zat. En dat is wel het moment geweest, of het bepalend moment geweest, dat ik zei van nu moet ik inderdaad voor mezelf gaan kiezen. En dat gaat iedereen voor zichzelf moeten doen, want niemand gaat je uit die situatie komen redden. En ik ben heel eerlijk daarin. Ik heb misschien zelf ook wel veel te lang gewacht om die pauzeknop in te drukken. Want dat moest het misschien iets vroeger zijn geweest, dan had het ook zover niet gekomen. Of was ik al sneller uit dat gevoel gekomen van ik kan hier helemaal niks niet meer aan doen. Of ik zit als een vogeltje in een kooi. Dat gevoel had ik misschien nooit niet meer beleefd. Of zover was het voor mij niet gekomen. Misschien, ik weet het niet. Dat kan ik achteraf moeilijk bepalen natuurlijk. Maar Ik denk voor mij persoonlijk was het echt zo ver gekomen dat ik nog niet eens een volledige dag op het werk niet meer kan doorbrengen, omdat ik me zo moe voelde en dat ik nog amper op mijn benen kon staan. Moest het inderdaad zo ver komen? Ik weet het niet. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik toch voor mezelf de beslissing heb gemaakt om te zeggen van oké, nu gaan we hier iets aan doen.
Dus als ik het zo begrijp, dan is het wel belangrijk dat we er niet van uit mogen gaan dat een burn-out vanzelf na een paar maanden gaat wegwaaien, zeg maar. Dat gaat niet vanzelf overgaan. En je kunt jezelf niet uit het, hoe zeggen we dat, uit het drijfstand gaan trekken als we daar te fel, te diep in zijn beland. Dus we hebben wel inderdaad verschillende meditatievormen of therapiesessies nodig om onze weg daarin te vinden. En ik denk dat bij u wel, dat je daar wel heel goed in mee zit gegaan. Dat je wel verschillende zaken hebt uitgeprobeerd om nu te kunnen zeggen van, of om morgen te kunnen opstarten op werk. Zijn er nog? Ja, zeg maar.
Ja, ik denk in dat geval, als ik u hoor, dan denk ik persoonlijk ook wel dat voorkomen beter is dan genezen. Als het gaat over depressie en burn-out. Dus self-care en self-love, dat zijn dingen waar dat ik nu echt meer probeer op te focussen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar daar moet je echt wel dagelijks werk van maken. Dat zou ergens een ritueel moeten zijn van nu ga ik even de tijd voor mezelf nemen en te zien waar ik nood aan heb. En is dat rust of is dat een momentje even buiten gaan zitten of whatever. Daar zouden we wel, alleen persoonlijk in mijn geval, zou ik daar meer werk van moeten maken om daar echt een routine in te krijgen. Want enkel op die manier denk ik dat ik dat ook in de toekomst zulke zaken ook kan voorkomen dat het niet zo ver niet meer komt. Maar ja, dat is ook een beetje discipline hebben en voor jezelf te
Ja.
zorgen, hè.
Ik heb echt al heel veel dingen gezegd waaruit kunnen leren, denk ik. Zeker voor de luisteraars, om ook het verschil te gaan herkennen tussen een burn-out of een depressie. En wat ik ook wil meegeven is, stel het niet uit als je je slecht voelt. Dan is dat zo, maar zoek dan de juiste of neem de nodige stappen om daaruit te komen, zoals jij dat ook hebt gedaan, vroeg of laat. Heb je toch wel de actieve rol gespeeld in je eigen proces, laten we maar zeggen.
Ja, het is sowieso niet gemakkelijk hè, om dat te doen. Maar je voelt dat wel aan dat het gewoon echt niet meer gaat. En dan gaat je dat eigenlijk vroeg of laat wel moeten doen en jezelf op prioriteit 1 moeten zetten. En eigenlijk zouden we dat alle dagen op elk moment moeten doen. Maar soms vergeten we dat in een routine of in een monotoon leven. Dus probeer daar zeker gewoon bewuster mee om te gaan, zou ik zeggen. Als dat een raad is dat ik de mensen kan meegeven. Goed.
Goed. Ik heb heel wat gehoord. Ik moet wel eerlijk toegeven, wij hebben dit niet voorbereid, het gesprek. Ik heb vooral proberen. Sinem, ik ga het nog een keer herhalen en ook sorry voor de luisteraars, maar je hebt ons zodanig veel verteld hoe dat jij op een of andere manier uit die burn-out of burn-out probeert te komen. En ik heb vooral ook mee opgepikt dat je vooral taboes wilt doorbreken door te zeggen van kijk, als het mij vandaag niet gaat, dan gaat het niet. Ik ga daar niet meer achter schuilen. Ik ga die pokerface niet meer opzetten. En ik denk dat dat wel één van de belangrijkste is als mens. Dat we vanuit ons hart moeten gaan spreken. Meer vanuit ons hart moeten gaan spreken. Om te laten zien van kijk, het is niet van het moment dat je kwetsbaarheden toont. Dat het ook u als persoon zwak maakt. Integendeel, kunnen praten over mental health issues. Dat is iets heel anders dan zeggen van mijn knie doet pijn of ik heb een letselbreuk. Dat is iets wat je moet gaan toegeven van in mijn hoofd gaat het even niet meer oké. En dat is misschien voor onze gemeenschap al een heel grote taboe, maar daarbuiten is het nog steeds een groot taboe, want we hebben het erover gehad. Burn-out wordt nog steeds bestempeld als een luxe probleem, terwijl dat helemaal niet zo is. Als je daarnet al je symptomen hebt meegedeeld, die signalen die er toch op wezen van oei, het gaat niet over, het is toch wel meer dan alleen maar je slecht voelen op werk. Bedankt om je ervaring met ons mee te delen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan alleen maar zeggen dat ik opkijk naar u. Dat ik u bewonder. Zeker omdat ik nooit in eerste instantie had gedacht dat je dat zou delen met mij via Instagram. Dat jij ook kampt met burn-out. Ik zag dat niet aankomen, omdat we elkaar ook maar oppervlakkig kenden toen. En dat gaf mij ergens ook meer kracht om ook meer openlijk bepaalde zaken te bespreken als ik mij ook eens minder voelde bij een onbekende. Naar mijn vrienden, naar mijn eigen familie, kennissen kan ik dat wel. Maar het feit dat je dat ook kunt naar de buitenwereld die je minder goed kent, dat is voor mij de kunst. Dat is een teken voor mij dat jij een heel sterke dame bent, een heel sterke, strong woman.
Thank you.
Zoals die podcast het ook zegt. Wat ik ga meenemen uit ons gesprek is: wees vooral uzelf. Ik denk dat dat in deze tijden meer kracht en energie vraagt. Doe vooral aan self-love, self-care. Wees uzelf. Laat alle emoties toe. Dat is iets waar ik echt wel in geloof. En ik zou willen dat de luisteraars dat ook meer gaan doen. Doe aan self-love, doe aan self-care. We zijn allemaal evenwaardig en we verdienen allemaal om graag gezien te worden, maar ook om onszelf, om van onszelf te houden. Dat is een moeilijkheid, denk ik.
Ja.
Dat is iets wat wij als mens moeten blijven. Dat is een levenslang proces. Dus wat je zei van vorige week was het minder, maar het is met vallen en opstaan. Dat mogen we niet vergeten. Het kan niet elke dag. Oké, ik geloof ook in carpe diem, maar het kan ook niet. Carpe diem betekent ook niet per se elke dag dat het goed gaat gaan. Maar geloof er gewoon in. Morgen is een nieuwe dag en we proberen opnieuw. Ik denk dat wat ik van ons gesprek heb opgevangen is vooral het dagheen wat jij zei van. Morgen ga ik starten, hè? Morgen gaan we terugwerken, maar ik zie het wel, ik laat het op mij afkomen, dat is een juiste mindset. En gewoon bedankt om uw ervaring mee te delen, om ons wegwijs te maken binnen het concept van burn-out.
Graag gedaan.
En wie weet zien we elkaar nog in een andere.
Ik denk het wel. Ik heb zo'n voorgevoel dat het wel goed gaat komen. Ja,
Voor de luisteraars, ik heb het niet voorbereid, dus ik heb die vraag ook niet voorbereid. Het ging er heel spontaan aan toe. Ik ben in Ibiza, ik ben een paar keer onderbroken geweest, maar ik hoop voor jullie dat alles duidelijk was. Sorry, mijn excuses als het wat minder was, maar ik heb mijn best gedaan. Zien hem net hetzelfde en lots of love.
ja, ik heb wel nog één laatste ding wat ik de luisteraars nog wil meegeven is, als er nog vragen zijn, als er nog onduidelijkheden zijn, als je nog tips en tricks wilt van mijn verhaal, wat ik heb meegemaakt, dan mocht je altijd een berichtje sturen. Ik zal je proberen zoveel mogelijk te helpen daarin. Maar zeker als jij het gevoel hebt van, ik herken heel veel van die zaken die zij verteld heeft. Laat u zeker niet, twijfel niet te lang en zoek echt wel die professionele hulp. Ook al is dat maar één keer dat je daar naartoe gaat, probeer toch even die stap voor jezelf te nemen van toch hulp te gaan zoeken. Dat is een heel, heel, heel belangrijke stap. En dat is het beste wat je voor jezelf kunt doen in dat moment. Dus voilà. Dat
Dank
was
u.
mijn afsluiter.
Bedankt, Sinem. Dat was vrij duidelijk. Dus als jullie vragen hebben, jullie weten Sinem ook te vinden. En ik hoop jullie binnenkort weer te zien. Bedankt, dag.
Dag.
Kom op, kom op.